Het is al een beetje laat, maar jullie hebben nog wat tijd. Ik zou jullie wat opbiechten. Mijn gedachten zijn momenteel in Las Vegas. Als het goed is, ontmoeten twee kleindochters van mij, twee nichtjes van elkaar, die ik allebei als baby op schoot heb gehad samen, maar die elkaar vele, vele jaren niet gezien hebben, want die ene woont in Amerika, in Las Vegas, en de andere in Nederland. Maar die zijn een uurtje of zo samen. Want onze Nederlandse kleindochter is naar die Amerikaanse toegevlogen met een hele grote omweg. En als het goed is, liggen ze nou allebei op bed, want het is 9 uur vroeger daar. Twee meisjes die al jaren met elkaar gecorrespondeerd hebben, geappt heet dat tegenwoordig, en eindelijk elkaar ontmoet hebben. Daar ben ik zo blij om. Geweldig. We gaan een week samen doorbrengen. Geniet, de ene is 22, vandaag, en de andere is 20. Dus ja, als we het over kinderen hebben, nou, je mag ze haast geen kinderen meer noemen. Dat is wel bijzonder. Mooi. Emmanuel is mooi. Ik heb elke keer de neiging om mijn preek te veranderen als ik dan weer zoiets moois tegenkom. Jeruzalem hebben we over gezongen helemaal in het begin. Weet je wat? Ik neem jullie mee naar Jeruzalem. En wel naar Marcus 14. Marcus 14. Vers 53. Ik doe dat omdat het de eerste zondag is in de 40 dagen tijd. Afgelopen woensdag is dat begonnen. De vaste tijd, de lijdenstijd, de 40 dagen tijd, hoe je het noemen wil. 14 vers 53. Ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En al de overpriesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bijeen. Vers 55, de overpriesters nu en de hele raad trachten een getuigenverklaring tegen Jezus te vinden om hem ter dood te kunnen brengen, maar ze vonden er geen. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af, maar hun getuigenis stemde niet overeen. En er stonden enigen op die een vals getuigenis tegen hem aflegden, zeggende, we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en binnen 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. Maar ook zo stemde hun getuigenis niet overeen. En de hoge priester stond op en hij trad naar voren en ondervroeg Jezus en zei, geeft u niets ten antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar hij bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord. Opnieuw ondervroeg de hoge priester hem en zei tot hem, bent u de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien gezeten aan de rechterhand van de macht en komend met de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei, waartoe hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? En zij allen veroordeelden hem als des doods schuldig. Tot zover lezen wij. Vroeger stond hij wel eens, ja, staat hij. Die lijdenstijd is ooit bedacht opdat we ons zouden concentreren, een beetje meer dan we gewoon al doen, op het lijden van de Heer Jezus. En ook wat dat voor ons betekent, maar ook wat het voor hem betekende. En ik heb dit gedeelte uitgekozen omdat het thema waarover ik het wil hebben is leugen. De leugens die tegen hem werden uitgesproken. De Heer Jezus werd veroordeeld op grond van leugens. Dat kun je ook in de andere evangeliën zien. Een van die leugens wordt hier verteld, maar er waren er kennelijk een heleboel en onder elkaar klopte die ook niet. Als je liegen wil, is het ontzettend moeilijk om dat consequent te doen. Je moet alles onthouden wat je gelogen hebt, want je moet de volgende keer niet wat anders vertellen. Dat is heel vermoeiend. Je kunt beter gewoon de waarheid spreken. Jaren geleden zei koningin Beatrix in een gezelschap van journalisten, de leugen regeert. Ze is nou een heel stuk ouder, maar ik denk dat ze meer gelijk heeft dan het in haar tijd het geval was. Ik word er heel verdrietig van als ik erover nadenk. Alles wat Poetin zegt over Oekraïne is van begin tot eind gelogen. Hij vertelde dat hoe hij verplicht was eigenlijk om Oekraïne aan te vallen, want het was een bedreiging vanuit de NATO naar hem toe. Die oorlog tegen Oekraïne is eigenlijk een soort verdedigingsoorlog van de Russen. En dat vertelt hij, en die mensen daar geloven dat ook voor een heel groot deel. Dat heb ik zelf gemerkt. Ik ben verschillende keren in Rusland geweest. Die slikken alles wat daar van bovenaf verteld wordt. Eigenlijk is dat een volk dat altijd een absolute heerser heeft willen hebben. Die hebben ze nog steeds. Poetin is de nieuwe tsaar. Trump kan er ook wat van. Die heeft rustig verteld in de afgelopen tijd dat de oorlog eigenlijk door Zelensky is begonnen. Dat het eigenlijk allemaal aan Zelensky te danken is, te wijten is, dat het hele land nu plat ligt voor een groot deel bijna. Het is verschrikkelijk. Ik ga daar niet op in, ik wil geen politieke analyse hier komen geven, maar het slaat je koud om het hart wat er aan leugens wordt verteld. En sommige christenen in Nederland nemen die leugens ook over. Kijk, dat pro-Palestijnse lieden, dat zijn vaak moslims, dat zijn vaak Palestijnse of Arabische studenten hier, dat die keihard roepen dat Israël genocide pleegt, dat kun je nog begrijpen. Dat is niet goed, maar ook het niet goede kun je soms begrijpen. Maar ik hoor ook van predikanten die dat nu openlijk uitspreken, Israël is bezig dat genocide te plegen. Daar word ik nog veel verdrietiger van, want Israël is Gods volk. Dat wil niet zeggen dat we achter alles staan wat ze doen. Integendeel. Maar dat doet God ook niet. Hij was soms zo ontevreden over wat ze deden dat hij ze een paar keer in ballingschap heeft gestuurd. Dus achter Israël als Gods volk staan betekent niet dat je alles goedkeurt wat daar gebeurt. Maar daarvoor blijft het wel Gods volk en je mag er niet over liegen. Genocide is een leugen. Genocide betekent dat je van plan bent een bepaald volk zover als het kan uit te roeien. Israël heeft nooit het plan opgevat om Palestijnen, en in dit geval in het bijzonder de Gazanen, uit te roeien. Maar het is wel het vervelende dat Hamas bij voorkeur, want die geven niks om hun eigen mensen, bij voorkeur in scholen en in ziekenhuizen gaat zitten, en dat als je ze te pakken wil nemen, dat daarbij ook mensen omkomen. Dat is wat er gebeurt. Maar nog erger, Israël is het volk dat bijna 3500 jaar lang al zelf met genocide wordt bedreigd. Dat is het zure, het bittere aan die hele grote leugen dat Israël bezig is met genocide. Heel vaak was dat omdat Israël, ja, dat is nou eenmaal Gods volk, en beschikt ook over zeer bijzondere kwaliteiten. Toen Israël aan het groeien was in het land Goshen, werden ze al als een bedreiging ervaren door de farao. En dan krijg je altijd de paniekreactie, we moeten dat volk uitroeien. Puur op basis van leugens vatte de farao zo lang geleden het plan op om Israël uit te roeien. Nou, hoe doe je dat? Als je alle jongetjes die geboren worden systematisch in het water gooit, dan sterft het volk vanzelf uit. Want dan heb je geen mannen meer die weer nieuwe kinderen verwekken. Puur op grond van leugen. In het boek Esther zie je wat Haman tegen de koning zegt over Israël. Ook hij beschouwde Israël als een bedreiging. Dat is aan de ene kant omdat Israël inderdaad zo'n geweldige kwaliteiten heeft. Maar aan de andere kant is het ook puur een leugen. Hoe zou zo'n volk een bedreiging kunnen zijn in het Perzische Rijk? Maar een bedreiging zo groot dat hij het verantwoord vond om dat hele volk uit te roeien. Genocide te plegen. Dat is gelukkig niet doorgegaan. Ook hier heeft de Heere God dat verhinderd. Bij farao deed hij dat door Israël uit te leiden uit Egypte. Daar deed hij dat door de bemiddeling van Esther en Mordechai. Door de eeuwen heen, ook heel veel christenen hebben daar meegedaan, kreeg Israël overal de schuld van. De pestepidemieën werden aan Israël toegeschreven. Dat was de schuld van de Joden. Dat is een pure leugen. De Joden mochten ook bijna niks. Het enige wat ze mochten, dat was dan in de geldhandel. En dat deden ze zo verschrikkelijk goed dat ze een heel groot deel van de financiën van Europa in handen kregen. En dat gaf weer aanleiding tot nieuwe leugens. Israël is erop uit om de macht op die manier te vestigen in Europa. De Joden. Het was dan die andere man, Hitler, die het plan opvatte. Ja, het is maar één oplossing. Dat is, ze moeten ze uitroeien. Ik was nog een jong ventje, toen kocht ik op de markt Mein Kampf van Hitler. Dat was toen nog niet verboden. Vandaag zou dat helemaal niet kunnen, geloof ik, als ik het goed heb. Maar daarin vind je al die dingen al in de jaren 20 opgeschreven, wat voor verschrikkelijk volk Israël is. En er was maar één oplossing die hij kon bedenken. Uitroeien. Dat is genocide. In de afgelopen tijd heb ik, voor een ander doel, via het internet eens gekeken in het handvest van Hamas. Dat is die terreurorganisatie die Gaza in de greep heeft. Daarin wordt het gewoon gezegd. De staat Israël moet gewoon uitgeroeid worden. En bij voorkeur eigenlijk heel Israël, dat zou natuurlijk het makkelijkste zijn, want er is ook geen staat Israël meer. Die zijn uit op genocide. Ze krijgen het alleen niet voor elkaar. Daardoor krijgen ze nou de martelaarsrol toegespeeld. Toen keek ik naar het handvest van Hezbollah. Dat is die terreurorganisatie in Libanon. Precies hetzelfde. Lieve mensen, we leven in een tijd dat, zoals Beatrix dat uitdrukte, de leugen regeert. En soms denk ik wel eens dat dat ook een woord van God is, dat dat uitgesproken heeft. Want in 2 Thessalonicenzen 2 lees je in de eindtijd, als de antichrist opkomt, die wordt daar genoemd de mens van de zonde, de zoon des verderfs, dan zendt God een dwaling, waardoor de mensen de leugen geloven. Daar zit dus ook een oordeel van God. Kan dat dan? Ja, dat kan. Dat God dus de mensen zo verblindt dat ze de leugen liever geloven dan de waarheid. En dat is wat hier gebeurt. We leven in de eindtijd. Elke dag horen we ander nieuws over hoe dat verder moet met Oekraïne, daar ga ik verder natuurlijk niet op in. Ik zei wel, ik ga geen politieke verhandeling afsteken. Maar het centrale daarbij is steeds, hoe is het mogelijk dat we met zoveel leugens bekogeld worden? En daar moet je wel tegen wapenen. Je moet wantrouwig zijn ten opzichte van alle nieuwszenders die van seculiere aard zijn. Zo slecht doen ze het in Nederland nog helemaal niet hoor, vind ik. Maar altijd wantrouwig zijn. Altijd wantrouwig zijn. Als Israël veroordeeld wordt, ja natuurlijk, wat Hamas deed op 7 oktober 2023, dat was heel verschrikkelijk, tuurlijk, dat is waar. Maar toen waren het maar 1200 mensen, nu zijn er al 40.000 Gazanen omgekomen, van wie waarschijnlijk 40% Hamas-strijders zijn. Dus dan moet je het al even een beetje verdisconteren. En vele anderen zijn omgekomen omdat ze te dicht bij Hamas-strijders zaten. De Heer Jezus is door leugens veroordeeld. Israël is vele malen door leugens veroordeeld. Door de volkeren om hen heen. Of het nou de Egyptenaren waren, of het waren de Iraniërs, of het waren de Russen, of wie het ook mogen zijn, of het waren de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Je denkt bij jezelf, zou het ooit anders worden? We hebben nu de twee machtigste mannen in deze wereld, daar heb ik nog niet eens over meneer Xi in China, maar dat is gelukkig een eind weg, maar vandaag is de wereld zo klein geworden dat hij ook dichtbij is. Maar daar horen we dan wat minder van. Worden geregeerd door de leugen. En dat maakt me extra verdrietig als ik dan hoor dat er ook predikanten zijn in Nederland die Israël openlijk van genocide beschuldigen. In diezelfde laatste nacht van zijn leven op aarde, toen de Heer Jezus met zijn discipelen het Paascha vierde en daarbij ook het avondmaal instelde, heeft hij een woord uitgesproken dat zo vreemd en zo merkwaardig is. Ja, jullie kennen het allemaal, daar valt het niet meer op. Als je het vaak genoeg hoort, dan valt het niet meer op. Maar dit is deze uitspraak in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Tegenover alle leugen die we in deze wereld hebben, staat de waarheid. En daarmee bedoelen we niet een stelletje waarheden die in een geloofsbelijdenis vervat zijn of wat dan ook. Daar sloegen we elkaar vroeger mee om de oren. Hè? De ene kerk had nog meer waarheid dan de andere kerk, had het nog beter begrepen. Het gaat vandaag gelukkig wat dat betreft een stuk minder om waarheden. Dogmatische waarheden. Niet dat die onbelangrijk zijn, anders kan ik mijn eigen vakgebied wel aan de wil gehangen. Daar gaat het niet om. Maar veel belangrijker is dat de Heer Jezus zegt niet, ik verkondig jullie de waarheid, dat ook. Ik ben de waarheid. Heb je er wel eens over nagedacht? Steeds voordat je mensen op aarde tegenkwam die zei, ik ben de waarheid. Dan zijn er maar 3 mogelijkheden. Of hij is niet goed snik. Of hij is een opzettelijke bedrieger. Of hij spreekt de waarheid. Dat is met de Heer Jezus ook zo. Ik zal een ander voorbeeld noemen van zo'n uitspraak. Vlak voordat hij ten hemel vaart, zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Meneer Trump, wil je even luisteren alsjeblieft? Meneer Poetin, meneer Xi Jinping krijgt er bijna niet uit. Maar willen jullie allemaal even luisteren? Mij is gegeven alle macht, en niet alleen op aarde, maar ook in de hemelen. Dat is net zo'n ongelooflijke uitspraak. En hij zei het. En die 3 mogelijkheden die ik net noemde zijn van toepassing. En in dit geval, hij sprak de waarheid. Maar wat betekent dit wanneer een mens zegt, ik ben de waarheid? Wat betekent dat? Dat betekent, waarheid is altijd over iets. Hè? Iets is waar. Als hij zegt, ik ben de waarheid, dan wil dat zeggen, ik ben de waarheid over God. Als je God wil leren kennen, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is ook een geweldige uitspraak. Een orthodoxe Jood zal daar diep verontwaardigd over zijn. Wij kennen de waarheid, want wij hebben Mozes, onze leraar, zo noemen ze hem. De grootste man die ooit geleefd heeft op deze aarde. De dienstknecht van God die ons de waarheid heeft meegedeeld. Nou, de Heer Jezus stond daar helemaal achter. Hij heeft nooit iets gezegd dat tegen de Torah, tegen het woord van God, dat door Mozes gegeven was, gesproken heeft. En toch zal elke christen zeggen, Jezus was de waarheid. Mozes kon nooit zeggen, ik ben de waarheid. Hij kon hoogstens zeggen, ik geef jullie de waarheid van God door. Maar hier is eentje die zegt, ik ben de waarheid. Ik heb het de laatste tijd ook verdiept in de figuur van Mohammed. Je denkt, waar is die man allemaal mee bezig? Ja, maar goed, we hebben wel bijna 2 miljard moslims op aarde. Hè? Dus dan kom je ook vanzelf bij deze interessante figuur. Mohammed was vermoedelijk iemand die helemaal niet kon lezen of schrijven. Maar hij heeft op zijn karavaanreizen, zijn handelsreizen, heel veel christenen ontmoet. En daar hoorde hij dingen die voor hem buitengewoon fascinerend waren. Hij hoorde over Jezus en de Koran is vol van respect van hem over Jezus. Jezus is eigenlijk in de Koran een veel grotere figuur dan Mohammed zelf. Met veel respect. Maar één ding kon hij niet zetten. Die christenen zeiden, maar het kan ook zijn dat hij met de afvallige secten zonder de christenen in aanraking is gekomen. Die zeiden, God heeft geen zoon, God kan geen zoon hebben. God is toch geen mens, mensen hebben zonen. Maar God die staat er ver, ver, ver boven. Die van jullie is er wel eens in de rotskoepel geweest op het Tempelplein. Erin geweest. Wat zeg je? Ja, dat moet, want tegenwoordig kan dat niet meer. Ik was een paar jaar geleden met mijn zoon en toen moesten we langs 3 instanties om te smeken of we in die rotskoepel mochten. En dat mocht tenslotte. Maar in 82 was ik er al en toen mocht het gewoon. Maar in die rotskoepel staat met grote letters, ik kan ook geen Arabisch lezen hoor. Maar er staat met grote letters, God heeft geen zoon. Het staat er wel 3 keer. God heeft geen zoon. Dan denk je, wat jammer. Stel je voor dat die man, die Mohammed nou begrepen had wat het betekent. God heeft een zoon. God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Zeg het dan liever zo. Hij spreekt met zoveel respect over Jezus. Maar dat was voor hem te veel. Maar Jezus zegt, ik ben de waarheid. En dat kan hij omdat hij God de Zoon is. Hij is degene, de enige die de volle waarheid van God kent, om de simpele reden dat hij zelf God is, God de Zoon. Niemand is daarmee te vergelijken. Zeker niet Mozes en Mohammed. Maar God is ook de waarheid over jou. De Heer Jezus, als hij zegt, ik ben de waarheid, is ook de waarheid over jou. Nou, we het toch over de wet van Mozes hebben, waar orthodoxe Joden terecht zo trots op zijn. Dat kan ik ook heel goed begrijpen. Maar er is wel wat bijzonders mee. Sommigen van jullie zijn nog, hier opgevoed met de Heidelbergse catechismus. Zijn er nog aardig wat. En wat staat daarin, helemaal aan het begin? Waaruit kent gij uw ellende? Kijk, dat zijn nog de degelijk opgevoede lieden in ons midden. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Klopt dat? Ja, vaak wel. Bij Paulus klopte het absoluut niet. Paulus schreef later aan de Filippenzen, wat de gerechtigheid die uit de wet is betreft, was ik onberispelijk. Het was net als in het sprookje van Sneeuwwitje. Hij keek in het spiegeltje en hij zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het rechtvaardigst in het hele land? En dan zei het spiegeltje, jij Paulus. Er is niemand die zo nauwgezet de wet onderhoudt als jij. En wat was dan de grote verandering in zijn leven? Niet toen hij, dat hij de wet las, die had hij al de hele leven bestudeerd. Met de hoogste cijfers, toen hij Jezus ontmoette. En op de grond belandde, door het licht overweldigd werd. Wie bent u? Ik ben Jezus, die jij achterna zit. Die 3 dagen dat hij daar zat, moet hij wel ongelooflijk geleden hebben. Want hij realiseerde zich, mijn hele leven is 1 grote mislukking. Ik ken de Bijbel uit mijn hoofd. Maar ik heb volkomen verkeerd gehad wat Jezus betreft. Ik ken moslims die dat ook in hun leven hebben meegemaakt. Dat ze ontdekten. We hadden groot respect voor Jezus. Veel meer dan orthodoxe Joden eigenlijk hebben. Maar we hebben het volkomen verkeerd gehad. We begrepen niet wie hij was. En toen kwam daar die broeder Ananias. Hanania in het Hebreeuws. En die zat daar in Damascus. En die kwam bij hem en legde een hand op zijn hoofd. En zei, Saul, broeder. Dat is genoeg om je hele wereldbeeld te veranderen. Zo, broeder. Hier mag ik er dan toch bij horen. Ondanks dat ik u verraden heb. En u vervolgd heb. En uw mensen vervolgd heb. Ja, hij is zelfs de grootste van alle apostelen geworden. Mag je wel zeggen. Pas toen hij Jezus zag. Toen begreep hij de waarheid over zichzelf. Niemand leert zichzelf zo kennen als dan. Wanneer je in de spiegel kijkt die Jezus heet. Dat geldt ook voor ons. In Jezus hebben we onszelf leren kennen. Nou, de waarheid over God. De waarheid over jezelf. De waarheid over je leven. Mooi jullie getuigenis over wat jullie mogen doen. Ik ben altijd maar zo mee. Hoewel ik ben in 50 landen geweest van de wereld. Dus het gaat nog best. Maar ik heb in 30 landen mogen preken. Maar ik kwam altijd weer naar Nederland. Ik sliep altijd hier, zo gezegd. Niet helemaal, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik woonde altijd hier. Sommige van mijn kinderen hebben in Amerika gewoond. Ik ben altijd maar hier gebleven. Maar ik vind het geweldig. Dat mensen zo in het totaal. Ik zou het ook niet kunnen, denk ik hoor. Ik ben veel te veel studeerkamergeleerden om zomaar in de woestenij het evangelie te verkondigen. Dus het is prachtig. Weet je hoe dat komt? Iedereen is anders. En dat vind ik ook zo mooi als het gaat om de roeping van God. Iedereen maar heeft weer een andere roeping. Ze zeggen, waarom zit je altijd te schrijven? Ik zeg, kan ik anders? Ik kan alleen maar preken en schrijven, verder kan ik niks. Technisch debiel, motorisch debiel. Ik ga maar die dingen kan ik. Maar je moet mij niet in de rimboe sturen om daar het evangelie te verkondigen. Dat is ook mooi. Je leert dus ook de waarheid kennen over je leven. Wie mag ik zijn? Wie hoef ik dus niet te zijn? Ik hoef geen pionier in de wildernis te zijn. Dat is niet mijn plek. Zij blijkbaar wel. Nou ja, Finland is niet echt wildernis. Valt wel mee. Maar Thailand? Ja. Heerlijk. De waarheid over jouw leven. En de waarheid over je toekomst. Als jullie woensdagavond niks te doen hebben, ik heb een lezing in Veenendaal over het hiernamaals. Dus dan mag je horen als je komt overlijden als christen waar je dan naartoe gaat. Jullie denken dat je dat al weet. Als je dat denkt, kom op die lezing. Maar hij is de waarheid over alles. En er is misschien in de hele geschiedenis van de mensheid zelden of nooit een tijd geweest waarin de leugen zo regeerde en waarin het zo ontzettend belangrijk is om hem te kennen die de waarheid is. Ik vond het mooi wat onze zuster vertelde, die 70 is, dus is nog vergeleken met mijn leeftijd, piepjong natuurlijk. Maar wat u vertelde over Emmanuel, wat mooi. Wij denken, God is in de hemel. Natuurlijk, zo staat het op Psalm 115. God is in de hemel en de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. Maar Emmanuel betekent, God is bij ons. Dat is een van de meest bijzondere dingen. Dat wisten de Joden al en dat mogen christenen leren. God is bij ons. Wat voor mens je ook bent, want iedereen is anders. Wat voor omstandigheden ook. De zorgen en de moeite en de nadigheden van het leven, die gaan aan ons allemaal niet voorbij. Maar wat je omstandigheden ook zijn, God is erbij. Midden in Psalm 23, exact in het midden in de Hebreeuwse Bijbel, daar staan die vier woorden. Het bestaat uit 55 woorden, Psalm 23. Eerst komen de 26. 26 is een godsgetal, dat ga ik een andere keer uitleggen. Dan komen er vier woorden en dan komen er drie woorden en dan komen er weer 26. Godsgetal. En precies in het midden staat Ki ata Emmanu, want u bent bij mij. Dat is ook de waarheid. De waarheid is in wat voor omstandigheden je bent. God heeft jou nooit beloofd dat je een makkelijk leven zou hebben. De een van ons heeft het moeilijker dan de ander. Maar niemand van ons heeft een leven totaal zonder moeite en verdriet en nadigheid. Moeilijke dingen. En God heeft nooit gezegd, ik zal jullie beloven dat jullie daar nooit in terechtkomen. Nee, hij zegt in Jesaja 43, als jullie door het vuur gaan, ik ben erbij. Niet, ik zal jullie bewaren voor het vuur. Maar ik zal net als bij de drie vrienden van Daniel, als jullie in het vuur zijn, ben ik daar persoonlijk erbij. En als jullie door de wateren gaan, door de rivieren, ik heb nooit beloofd dat jullie nooit die golven en baren over je heen zullen laten gaan. Psalm 44. Maar ik ben erbij. Ik ben erbij. Waar was God in Auschwitz? Ik heb iemand gehoord, die zat zelf in de concentratiekampen, heel lang geleden heb ik dat gehoord. En die zei, in Auschwitz, God was erbij. De Joden hebben dat misschien niet zo ervaren. De vrome Joden, die misschien wel riepen, Heere God, waar bent u nu? Maar hij was bij hen ook al, merkte ze het niet. Waar jij momenteel doorheen gaat, God is erbij. Emmanuel. God, Emmanuel. God is bij ons. Dat mag je weten, ik hoop dat je dat zo beleeft. Als Jezus zegt, ik ben de waarheid, dan betekent dat niet, ik ben een hele verzameling dogmatische waarheden. Maar een van die waarheden is dit. Wat jou ook overkomt en waar jij op dit moment ook doorheen gaat, ik ben erbij. Ik ben erbij. Hou dat vast. Laat je niet in de war brengen door alle leugens die in deze wereld gesproken worden. Het wordt dood, het is doodvermoeiend. Je wil bijna niet meer naar het nieuws kijken, want dat hoor ik nu weer voor ons in voorbij komen. Onthoud één ding. Hij komt naar je toe om je hand te vatten, je te leiden, dwars ook door die zee van leugens heen. Door leugens werd hij veroordeeld. Door de kracht van God ontstond hij op in de doden. Ook wij gaan door de leugens die bij de eindtijd horen. Maar door de kracht van God zullen we behouden aankomen. Amen.